U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is 22 mei, we zitten nog volop in de meimaand. En in de meimaand eren we natuurlijk heel bijzonder onze hemelse moeder Maria. Dat doen we met processies, dat doen we door vaker de rozenkrans te bidden. Dat doen we door de dag heen wat mooie uitingen van liefde aan onze moeder te geven. Misschien een bloemetje bij het Mariabeeld thuis te zetten. En deze meimaand werd op een hele bijzondere manier ook vereerd door een van de grootheden van onze kerk, namelijk paus Leo XIII. En ik wil vandaag wat over hem gaan spreken, omdat we natuurlijk een nieuwe paus hebben, paus Leo XIV. En de nieuwe paus, u hebt er ongetwijfeld al het een en ander van meegekregen, die heeft duidelijk laten weten dat het een bewuste keuze is dat hij in de voetsporen van Leo XIII treedt. Paus Leo XIII, die paus was aan het einde van de 19e eeuw en een heel klein stukje aan het begin van de 20e eeuw. Hij stierf namelijk in 1903. Deze paus, en dat is wat minder bekend bij de meesten, had een hele diepe liefde voor Maria. En daarom wil ik wat vandaag over hem spreken in combinatie met de meimaand. En ik wil dit doen vanuit de hoop en vanuit het vertrouwen dat onze nieuwe paus bewust ook om deze reden, mede om deze reden, de naam Leo heeft gekozen, omdat hij weet dat zijn voorganger een enorm grote eerbied had voor de Heilige Moeder van God Maria. Nou, we weten dat de nieuwe paus een kenner is van Leo XIII. Hij heeft zelfs gestudeerd aan het Angelicum, de universiteit van de Heilige Thomas van Aquino, een van de meest bekende pauselijke universiteiten in de wereld. En deze universiteit is al heel oud, maar werd door paus Leo XIII opnieuw opgericht of vernieuwd, om het zo te noemen. En aan deze universiteit heeft de nieuwe paus gestudeerd. Dus de nieuwe paus is wel degelijk op de hoogte van wie zijn voorganger is. En hij heeft natuurlijk al laten weten dat het mede is vanwege de sociale leer van de kerk, hè, die paus Leo XIII natuurlijk heel duidelijk heeft uitgewerkt in zijn bekende encycliek Rerum Novarum. Hè, dat dit een van de redenen is dat hij in zijn voetsporen wil treden. Maar er moet ongetwijfeld meer zijn. En ik ben ervan overtuigd dat de grote liefde van paus Leo XIII voor Maria, dat ook dat een inspiratiebron is voor onze nieuwe paus. Nou, we gaan erover spreken, maar eerst zoals gebruikelijk gebed. En ik wil vandaag een gebedje bidden voor de nieuwe paus. Een gebed tot de heilige Petrus, dat Petrus, de eerste paus, mag waken over de nieuwe paus, over paus Leo XIV. En dat hij zijn grote steun en toeverlaat mag zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Roemrijke heilige Petrus, ter beloning van uw levendig en offervaardig geloof, van uw diepe en oprechte nederigheid en uw vurige liefde, bent u door Jezus Christus op heel bijzondere wijze bevoorrecht, bovenal met de voorrang onder al de apostelen en het primaat over de universele kerk, van welke u bovendien tot rots en fundament gesteld bent. Verkrijg voor ons de genade van een levendig geloof, vrij van alle vrees, om zich te uiten zonder geschipper. Ja, bereid om zo nodig liever bloed en leven te offeren dan zich te verloochenen. Verwerf ons een waarachtige gehechtheid aan onze heilige moeder de kerk. Bewerk dat wij ons loyaal en te alle tijden verbonden houden met de paus van Rome, de erfgenaam van uw geloof en uw gezag, het enig ware zichtbare hoofd van de katholieke kerk, die de geheimvolle ark is waarbuiten geen zaligheid bestaat, tenminste voor wie haar tegen beter weten in verwerpen. Maak dat wij gewillig en met een bereid gemoed haar leringen en raad opvolgen, al wat zij voorschrijft in acht nemen, opdat we hier op aarde een veilige en rustige vrede mogen genieten en eenmaal geraken tot het eeuwige geluk in de hemel. Amen. Nou, beste luisteraars, de afgelopen weken waren alle ogen in de wereld op Rome gericht. Ik moet zeggen dat dit soort dagen toch wel ook echt iets met me doen als priester. Dat je toch wel een heel diep soort trots voelt. En dan bedoel ik het niet in de verkeerde zin van het woord, maar ik bedoel meer een soort fier zijn op, hè? Fier op ons katholieke geloof. Als je ziet dat heel de wereld gelovig en ongelovig naar een klein schoorsteentje in Rome zit te kijken. En dat iedereen in gespannen afwachting is of daar zwarte of witte rook uitkomt. Ja, ik vind het prachtig hoe je zoiets bedacht krijgt. Hè? Dat op zichzelf is al een soort bewijs van daar moet wel een goddelijke inmenging zijn geweest om zoiets te kunnen bedenken. Maar hoe het ook zij, er is witte rook gekomen. We hebben een nieuwe paus, paus Leo XIV. En nou ja, we hebben allemaal natuurlijk gekeken hoe hij op het balkon verscheen op de loggia. En hoe hij daar zijn eerste woorden tot de mensheid sprak. De woorden van de verrezen Christus, vrede zij u. En het was ook mooi te zien dat de paus ook wel heel duidelijk een signaal wil stellen van ik wil in de traditie van mijn voorgangers treden. Een paar kleine signalen die daarop duiden. Hij had het mozzetta en ook de pauselijke stola om. Hij gaf een zegen en nog wel in het Latijn. En ja, het was vrij duidelijk dat de paus wil laten zien van ja, ik treed binnen in een rijke traditie. En ik ben niet degene die die traditie wil gaan omvormen per se, maar ik wil kijken of ik als paus hierin me kan voegen. En ik vind dat een heel hoopvol teken. We weten natuurlijk nog niet hoe dit pontificaat zich verder gaat ontwikkelen. En we blijven ook dagelijks bidden voor de paus, hè, dat die trouw mag zijn. Dat zal zeker niet makkelijk zijn in deze tijd waarin de wereld ook zo ontzettend hard trekt aan iedereen die van God houdt. Maar hoe het ook zij, de tekenen vind ik heel positief. Waarom? Ja, op het moment dat een paus laat zien dat hij zich wil voegen naar die traditie van zijn voorgangers, dan is dat ook een teken van nederigheid. Dan zegt hij eigenlijk, ik ben nu bekleed met een ambt dat mij ver overstijgt en ik wil me vooral laten vormen door dat ambt, in plaats van dat ik op mijn beurt dat ambt wil vormen. Ja, daar bedoel ik mee, op het moment dat een paus paus wordt, dan zegt hij, vanaf nu ben ik Petrus. En dat is wie mij ten diepste zal vormen. Dat is wat ten diepste mijn identiteit vanaf nu uitmaakt. En ik wil dat dit Petrusambt een diep stempel drukt in mijn leven. En niet andersom. Hè, dat ik als paus een diep stempel druk op dat ambt. Hè, dat ik dat ambt wil gaan vormen of naar mijn eigen hand wil gaan zetten. En nou ja, de eerste mis van de paus op zondag, hè, de installatieviering, was ook prachtig wat mij betreft. Hij liet heel duidelijk zien dat hij ook ontroerd was. En je zag in de blik in zijn ogen toen hij de vissersring omgedaan kreeg, dat hij ook zich bewust lijkt van zijn zware taak. Hè? Het feit dat hij natuurlijk een enorm kruis ook op zijn schouders krijgt. Hè? De zorg voor de kerk wereldwijd. Voor alle mensen in de wereld. Hè? Dus niet alleen diegenen die al gedoopt zijn of diegenen die al katholiek zijn. Maar heel de mensheid is uiteindelijk uitgenodigd om zich te bekeren en zich te laten dopen. En hij is daar de karttrekker van vanaf nu. En je zag dat hij dit liet binnenkomen, dit besef. En nou, ook dat vind ik hoopvol, dat hij zich bewust lijkt van het feit, dit is geen baan die ik nu krijg, of dit is geen hele belangrijke politieke functie, maar dit is treden in de voetsporen van de apostel Petrus, die gebrekkig was, maar die wel heel veel van Jezus hield. Nou, we blijven bidden voor de paus. En de paus heeft laten weten dat hij bewust heeft gekozen voor zijn naam Leo XIV als iemand die wil treden in de voetsporen van Leo de XIII. De paus, zoals ik net al zei, die leefde aan het einde van de 19e eeuw. En paus Leo de XIII die noemde die tijd een enorm bewogen tijd en zelfs een hele gevaarlijke tijd voor de kerk. Nou, dat horen we vaker, hè? Dat zeggen we ook over onze tijd. Dus dat is iets wat ook regelmatig terugkeert in de kerkgeschiedenis, die aanvallen van buitenaf en soms zelfs van binnenuit. En ik wil vandaag even met u kijken naar wie was die Leo de XIII nou eigenlijk? Ja, zoals gezegd, hij is vooral bekend vanwege het feit dat hij het opnam voor de arbeiders in zijn tijd. Ja, de arbeiders die vaak onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken. En hij wilde opkomen voor de rechten van deze arbeiders. En hij schreef heel mooi, heel goed, de sociale leer van de kerk uit in een encycliek die later nog is opgepakt door andere pausen die daar weer toevoegingen bij hebben geschreven. En uiteindelijk zou dit dan later gaan heten de sociale leer van de kerk. Maar zoals ik al zei, en daar is paus Leo misschien wat minder bekend om, was paus Leo de XIII ook een vurig promotor van de Heilige Rozenkrans. 11 encyclieken schreef hij uitsluitend over de Rozenkrans, steeds in aanloop naar de maand oktober. Jaren aan een stuk bleef hij dat doen. En hij is zelfs degene geweest die de maand oktober heeft omgedoopt tot Rozenkransmaand. Dat is ook belangrijk om dat te weten. Die oktobermaand als Rozenkransmaand leefde natuurlijk al wel langer onder het volk van God. Hè, met name 7 oktober, het feest van Maria van de Overwinning. De slag bij Lepanto, hè, wat later het feest van Maria van de Rozenkrans is gaan heten. Dus 7 oktober was al een dag van de Rozenkrans natuurlijk. Maar paus Leo XIII die zorgde dat die hele maand werd toegewijd aan Maria van de Rozenkrans. En ik wil dadelijk even zeggen waarom hij daar zoveel belang aan hechtte. Maar ik wil eerst even een paar andere wapenfeiten van deze grote paus nog noemen. Die misschien ook wat minder bekend zijn bij de mensen. Bijvoorbeeld, de devotie tot heilige Jozef heeft hij enorm verspreid. Hij heeft zelfs een encycliek over de heilige Jozef geschreven. Hij heeft de maand juni toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Wij weten allemaal natuurlijk, de maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Maar dat deze paus degene was die dat heeft ingevoerd, was bij mij onbekend en bij u misschien ook. En hij heeft ook heel de wereld toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Dus die devotie tot het Heilig Hart, maar ook de devotie tot het onbevlekt hart van Maria, tot de Rozenkrans, daar is hij heel duidelijk in geweest. Wat een enorme invloed heeft gehad op zijn pontificaat was het bekende geschrift van de heilige Louis-Marie Grillon de Montfort, namelijk de ware godsvrucht. En zoals u misschien weet, de ware godsvrucht tot Maria, dat boekje, dat spreekt duidelijk over de toewijding aan Maria. En we hebben er ook hier bij Radio Maria al vaker over gesproken. De heilige Louis-Marie Grillon de Montfort, die spreekt dan over toewijding aan Maria, jezelf volledig uit handen schenken aan haar. Dat is de meest snelle en meest eenvoudige weg naar de hemel. Grillon de Montfort spreekt over slaaf worden van Maria. Dus in alles aan Maria toebehoren. Nou, de paus die had dit geschrift gelezen en in zijn tijd was dit geschrift nog een beetje controversieel. Het is ook een hele tijd in onbruik geweest in onze kerk. Het mocht zelfs niet gelezen worden. Maar kort voor het aantreden van paus Leo XIII werd dit boekje goedgekeurd door de kerk. En hij werd helemaal fan van deze heilige, maar ook van Maria zelf uiteraard. En we weten allemaal, paus Johannes Paulus II, die had zelfs als wapenspreuk van zijn hele pontificaat, totus tuus, geheel de uwe, geheel toegewijd aan Maria. En dat zijn ook woorden van dezezelfde heilige Grillon de Montfort. Dus een groot Maria-vereerder dus. Nou, hoe hebben we dat kunnen zien in zijn pontificaat? Hij heeft zich heel erg beijverd voor het verspreiden van het bruine scapulier, als teken van toewijding aan Maria. Hij stelde het feest in van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Dus dat kunnen we ook op het konto schrijven van paus Leo XIII. Hij was een ontzettend vurig promotor van allerlei Maria-heiligdommen, zoals La Salette, maar ook Lourdes, wat toen in zijn tijd natuurlijk enorm begon op te komen. En hij was ook een groot vereerder van Maria van Pompeji. En wie is Maria van Pompeji? Nou, heel mooi. De dag waarop onze nieuwe paus 2 weken geleden werd gekozen, 8 mei, is de feestdag van Maria van Pompeji. En de nieuwe paus, paus Leo XIV, die noemde haar ook nog. Die zei dat hij het bijzonder vond dat hij uitgerekend op haar dag tot paus was gekozen. En hij heeft ook meteen tot haar gebeden. Wie is Maria van Pompeji? Maria van Pompeji is de Maria die wordt vereerd in de grote basiliek in Pompeji, in Italië. En die basiliek die werd gebouwd door de zalige Bartolo Longo. We hebben dat verhaal hier bij Radio Maria ook vaker verteld. U kunt dat ook terugvinden op onze website. Bartolo Longo was een man die diep in de satanistische kerk zat, een satanist. En die uiteindelijk door het bidden van de Rozenkrans werd bekeerd. En die vervolgens zijn hele leven in het werk stelde om overal die Rozenkrans te verspreiden. Dus niet alleen de Rozenkrans te bidden, maar de Rozenkrans-devotie overal aan alle mensen bekend te maken. En paus Leo XIII die heeft hem heel erg geholpen in zijn missie. Dus paus Leo XIII die steunde deze zalige Bartolo Longo in zijn missie om overal de Rozenkrans te verspreiden. Hij deed dat door hem persoonlijk te steunen, maar hij deed het dus ook, zoals ik net al zei, door 11 encyclieken over de Rozenkrans te schrijven. Nou, die zijn allemaal te lezen, die zijn allemaal terug te vinden op internet, mocht u dat willen. Ik wil er eentje uitlichten, die ga ik heel kort met u behandelen. Want daarin zegt hij een paar prachtige zaken die ook voor onze tijd nog heel erg van belang zijn. De encycliek heet Laetitiae Sanctae. U kunt hem in het Nederlands vinden op rkdocumenten.nl. Laetitiae Sanctae, dat betekent de heilige blijdschap. En wat schrijft hij daar onder andere? Het is maar een kort documentje, dus u kunt het ook heel makkelijk thuis teruglezen. 25 pagina's lang ongeveer. Hij zegt daarin het volgende. Hij zegt dat de rozenkrans het geneesmiddel is tegen de drie grote kwalen van de maatschappij. En toen ik dit documentje vorige week las, dat was voor mij nieuw, dacht ik, nou, die kwalen die hebben wij nog steeds. Precies zo. Hij noemde namelijk drie kwalen die de maatschappij belagen. En dat waren de volgende drie kwalen. Ten eerste, een afkeer van een bescheiden en arbeidzaam leven. Dus een hekel hebben aan een gewoon, eenvoudig, nederig, bescheiden leven en eerlijke arbeid. In onze tijd moet het allemaal maar meer en beter en we moeten een grote carrière maken, et cetera. Maar hij wil eigenlijk ten voorbeeld stellen, Jozef als eerlijke arbeider, Maria als moeder van het gezin die gewoon dag in dag uit haar plicht doet om haar kindje op te voeden. En hij zei van die afkeer van een bescheiden en arbeidzaam leven is een kwaal in onze tijd. En het geneesmiddel daartegen is het bidden van de rozenkrans en het beschouwen van de blijde geheimen. Want wanneer we de blijde geheimen van de rozenkrans beschouwen, dan zijn we bezig met dat huisgezin van Nazareth centraal te stellen. Dat liefdevolle gezinnetje centraal te stellen en gewoon een eerlijk en bescheiden leven centraal te stellen. Dus hij noemde heel mooi als antwoord op die problemen van zijn tijd, die wij nog steeds hebben natuurlijk, beschouw die blijde geheimen. Nou, de tweede kwaal van zijn tijd noemde hij schrik voor alles wat lijden is. Nou, ik herken dat ook heel erg in onze tijd. Hè? Als het lijden op ons pad komt, dan lopen we er het liefste met een grote bocht omheen. We zien dat in relaties, hè? Daarom lopen er ook zoveel relaties stuk. Op het moment dat het kruis in de relatie binnenkomt, dan is het ineens niet meer leuk. En dan gaan ouders hè, of paartjes gaan uit elkaar. Want het is niet de bedoeling dat je met elkaar een moeilijke tijd tegemoet gaat. We zien dat ook in uitwassen als abortus of euthanasie. Hè? Wat in feite ook betekent dat je niet het kruis wil omarmen. Dat je niet wil aanvaarden dat het leven niet volmaakt is. Maar dat we juist in die aanvaarding van dat kruis, dat we daarin de ware vrede kunnen vinden. En de paus die zei, ja, wat is nou het geneesmiddel tegen die kwaal? Hè? Wat was de kwaal? Nou, de schrik voor alles wat lijden is. En het geneesmiddel daartegen is, beschouw de droevige geheimen en bid de rozenkrans. En dan vervolgens de derde kwaal van zijn tijd, en die kun je ook perfect op onze tijd plakken. Dat noemde hij het vergeten van de toekomstige goederen. En wat bedoelt hij daarmee? De toekomstige goederen, datgene wat ons wacht. Datgene wat ons wacht na de dood. Dus het eeuwig leven in feite. En dan beschrijft de paus heel mooi, heel duidelijk, dat de mens in zijn tijd vooral gericht is op het hier en nu. Als we het nu maar allemaal goed voor elkaar hebben. We zijn nu heel druk met ons werk. We zijn nu heel druk om van alles op te bouwen. Maar we vergeten soms dat er nog een leven op ons wacht na dit leven. Nou, en om die kwaal te voorkomen, het geneesmiddel tegen die kwaal, u voelt het waarschijnlijk al aankomen, is het overwegen van de glorievolle geheimen. Dus hij noemde de rozenkrans als een middel om weer rust en orde en vrede in de maatschappij te krijgen. Nou, wij zijn hier bij Radio Maria natuurlijk helemaal fan van de rozenkrans, dat weet u. En daarom vind ik het heel mooi dat we kunnen spreken over een paus die de rozenkrans enorm heeft verspreid, heeft gepromoot. En ik vind het dus ook heel hoopvol dat onze nieuwe paus in de voetsporen van deze paus wil treden. En ongetwijfeld dat onze nieuwe paus dus ook met heel veel liefde de rozenkrans bid. Nou, we zullen blijven bidden voor paus Leo XIV. We bidden dat inderdaad Maria hem bij de hand mag nemen en dat we een hele mooie en hele vredevolle tijd tegemoet mogen gaan. En voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.